Van de week werden wij als gemeente opgeschrikt door het nieuws dat onze zuster Lia Domeijer geheel onverwachts overleden was. En dat was een schok voor ons allemaal. Dat heeft ons allemaal geraakt, want ze was nog maar 52 en we zagen echt niet aankomen dat dit zou gebeuren. Er was geen aanleiding voor. En dat is heel heftig en heel zwaar om dan zo ineens daarmee geconfronteerd te worden. Onze zuster is onwel geworden en heeft zelf nog 112 kunnen bellen. Heeft ook nog marines kunnen bellen, haar vriend, dat het niet goed met haar ging. Maar daarna ging het heel snel mis. Toen de ambulancebroeders er waren, was ze al niet meer bij. En ze is gereanimeerd, ze is naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. En daar is ze een tijd in slaap gehouden. En toen ze uit de slaap werd gehaald, toen bleek dat ze geen hersenactiviteit meer had. Het is allemaal heel heftig. En toen is het besloten om ook de beademing te stoppen. En toen de beademing gestopt was, toen was het einde snel daar. En als dat gebeurt, dan is dat ontzettend heftig. En helemaal in het geval van onze zuster die 3 kinderen achterlaat. 3 kinderen die nog relatief jong zijn, tieners, twintigers. In 2015 moesten die kinderen hun vader al verliezen, Oewe. En nu hun moeder, Desiree, Xander, Sven. En naast Desiree natuurlijk Alwin, haar partner. Het is heel verdrietig. Het is heel moeilijk als je dat met elkaar moet meemaken. En dat staat ook op de kaart. Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet. Nu zo plotseling en onverwacht God onze moeder en vriendin in de volle kracht van haar leven tot zich heeft genomen. Alida, Treintje, Domeijer Medendorp, Lia. 13 april 1966, 6 maart 2019, Groningen, gestorven. Onze zuster is opgebaard in het uitvaartcentrum Fivelhof. Daar is maandag 11 maart gelegenheid om afscheid te nemen en te condoleren van 7:30 tot 8:00. Dan zal de afscheidsdienst, de dienst van woord en gebed, Deo Volente gehouden worden op 12 maart dinsdag om 10:30 in het Lichtbaken, de Christelijk Gereformeerde Kerk. En aansluitend zal dan de begrafenis plaatsvinden op de Maarhof. En daarna is er ook weer gelegenheid om te condoleren in de koffiekamer van het uitvaartcentrum Fivelhof. Wilt u naar de dienst, dan mag u daar natuurlijk heen. Dan bent u vanaf 9:45 in het kerkgebouw van het Lichtbaken. Welkom. Ik zei al, het is een hele schok als zoiets gebeurt. Maar tegelijkertijd weten wij, ook als gelovige gemeenschap hier, dat onze zuster een kind van God was. En dat zij de heerlijkheid van de Heer is binnengegaan. Dat zij het goed heeft. En het bijzondere is dat wij nu ook een lied gaan zingen dat daarvan getuigt. En dat is het lied dat de kinderen naar ons, de marines en de kinderen naar ons, hebben aangegeven. Van zing dat maar als jullie met elkaar delen. Dat onze moeder, dat onze vriendin er niet meer is. En dat is het lied Op die dag. Een lied uit Opwekking dat zegt, er komt een keer. Ondanks pijn, ondanks moeite, ondanks dingen die we niet begrijpen. Jezus zal het recht maken. Er is hoop. En daarvoor gaan we zingen. Ondanks pijn, ondanks verdriet, ondanks rouw, ondanks verlies. Er is hoop. Want wij hebben de Heer. Op die dag. Vader in de hemel, zo bidden wij u, nadat we die woorden van hoop hebben gezongen, heel in het bijzonder voor degene die achterblijven nu onze zuster er niet meer is. Heer, het is heel mooi en heel getuigend dat zij hebben gezegd, als het wordt afgekondigd dat moeder, dat mijn vriendin overleden is, zing dan dit lied. Zij hebben die hoop en die zekerheid. En dat geeft troost en kracht, maar Heer, dat neemt het verdriet en het gemis niet weg. Zeker als het zo plotseling in je leven komt, zo onverwachts. Wij bidden u daarom voor de kinderen. Wij bidden u voor Desiree en Alwin en voor Xander en voor Sven. Wij bidden u dat ze kracht mogen vinden de komende dagen naar het afscheid toe. Maar ook daarna, als ze het leven weer oppakken en ze zijn nog zo jong om dit allemaal mee te maken. Wij bidden u voor Marinus, die naar leven is gekomen nadat Uwe er niet meer was. Heer, wij bidden u voor kracht voor hem, om zijn weg te vinden, nu hij haar kwijt is. Wij bidden u voor alle anderen daaromheen, ook in onze gemeente, want ook een heel aantal mensen in onze gemeente waren nauw bij haar betrokken. En sommigen ook nog van de week, in het laatste. Heer, wil ook met hen zijn. Wil ook hen kracht geven, troost geven en de moed om weer verder te gaan. Heer, wij danken u dat we kunnen zingen, dat er hoop is. Wij danken u dat we mogen weten dat voor onze zuster, die we in geloof hebben gekend als een zuster in u, dat zij nu bij u is, dat zij het goed heeft. En dat voor haar de heerlijkheid, die voor eeuwig voor ons allemaal is weggelegd, voor haar is het begonnen. En zij is bij u. Heer, laat die gedachte ons troosten. Laat die gedachte ons opbeuren. Laat die gedachte ons kracht geven. Door alles heen. Voor ons, maar in het bijzonder voor hen die dicht bij onze zuster Lia stonden. In Jezus' naam. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Ja, dat is dan een begin van de dienst zoals je die niet had verwacht en die we ook zo niet toen we de liturgie voorbereiden voor vanochtend hadden gepland. Maar ook dat is gemeente zijn, broeders en zusters. Ook dat is samen optrekken. Het is met elkaar delen in vreugde en pijn en verdriet. En het hoort er allemaal bij. En het is heel mooi om dat ook gezamenlijk te kunnen doen. Zo aan het begin van een dienst waarin we ook samen zijn om met elkaar bij de Heer te zijn. Want dat is toch waarom we hier zijn. Om elkaar te ontmoeten en met elkaar de Heer te ontmoeten. En de Heer wil ook hierin bij ons zijn. De Heer wil ook hierin vanochtend naar ons toekomen. Als we de liederen zingen die we gaan zingen en hebben gezongen. Als we gaan bidden. Als we naar de preek gaan luisteren. Als alles gaat gebeuren wat er gebeurt. De Heer is hier. En Hij wil jou, u en mij ontmoeten. En geven wat wij nodig hebben. En daarom mogen we ons ook naar Hem uitstrekken. En dat gaan we doen. We gaan samen bidden. Eerst geef ik je de gelegenheid om in stilte bij de Heer te komen. En zelf te zeggen tegen Hem wat je op je hart hebt. Of dat nou vreugde is of verdriet. Of je nou met dingen zit of niet. Of je blij bent of niet. Dat mag er allemaal zijn. Je hoeft het niet achter te laten bij de Heer en weg te drukken. Zeg het maar tegen Hem. En Hij wil naar je toe komen. En als we dan in stilte zo gebeden hebben. Dan daarna zal ik de dienst namens ons allemaal aan de Heer opdragen in gebed. Zullen we gaan bidden. Ja, Heer, zo dragen we deze dienst aan U op. U heeft gehoord wat wij in stilte gebeden hebben. U heeft gehoord wat er vanuit de stilte van ons gemeentelijk samen zijn naar U is opgezonden. U weet wat er in ons hart is aan vreugde en verdriet en aan worsteling en strijd. U heeft gehoord waar wij als gemeente ook doorheen gaan. En wij belijden, u bent erbij. Wij belijden, u bent hier in ons midden en dat geloven wij van ganser harte, want dat hebt u beloofd. U heeft ons toch gezegd, daar waar wij samen zijn in uw naam, al is het maar met 2 of 3, daar bent u bij. U heeft gezegd dat u ons nooit zult begeven, dat u ons nooit zult verlaten. U heeft gezegd dat niets ons kan scheiden van u. U heeft gezegd dat wij in uw handen geborgen zijn, wat er ook gebeurt. En we ervaren dat en we weten dat en we staan op die belofte. En we nodigen u nu dan ook uit om hier te komen, want u zult altijd doen wat u zegt. U bent de God die hemel en die aarde gemaakt heeft, zegt de Bijbel. U bent de God die trouw blijft voor altijd, zegt uw woord. U bent de God die niet loslaat wat u bent begonnen in ons. En daarom, Heer, openen wij ons voor u. Individueel en als gemeenschap. Kom naar ons toe. Spreek tot ons vanochtend. Raak ons aan en geef wat wij nodig hebben. Vul ons met uw Heilige Geest. Geef ons de vrede van u, de hoop van u, de liefde van u, de blijdschap van het geloof in het evangelie die alleen u kunt geven. Die zoveel meer is dan een aardse blijdschap, maar die we van u mogen ontvangen. Heer, we zien er naar uit, naar alles wat u ons vanochtend wilt geven. In Jezus' naam. Amen. Fijne gezegende dienst.
We zingen. Afwijking 520. En ik had er een tekst bij opgezocht. Maar eigenlijk wil ik heel kort dit zeggen. Zorg dat je je relatie met de Heer heel erg levend houdt. Dan mag je vanuit zijn genade leven. In de zekerheid. En daar gaat dit lied over. Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart. Leer mij u kennen. In vreugde en in smart. Laat mijn gedachten altijd op u zijn gericht. Wakend of slapend, vervuld van uw licht. Opwekking 520.
Amen.
luisteren naar het kindermoment.
Als hij het doet, ja. Kom maar even, ik heb iets meegenomen. En daar wil ik jullie even iets over vragen. Het komt op de beamer, maar ik heb ook antwoorden nodig. Dus wie kon me even helpen? Weet je, ook grote kinderen. Want ik heb iets meegenomen op de beamer. En dat zijn pootafdrukken. En dan gaan we even naar kijken. En als je dan weet van welk dier het is, mag je je hand opsteken. En dan mag je het antwoord geven als ik het aan je vraag. Dus kijk maar eens even naar de beamer. Wie denkt dat ze weten wat dit is? Tigo, wat denk je?
Een eend.
Een eend? Wat knap, hé. Hoe zie je dat eigenlijk?
Hij heeft hele lange strepen en heel dik.
Ja, lange strepen en dik. En er zit ook zwemvliezen tussen, hè. Dat hebben eenden ook, hè. Ja, en de volgende dan. Gaan we even kijken of die ook weet. Hij heeft al 4 poten, denk ik. Denk je ook niet? Wat denk je, Hanna?
Hondenpoten,
ja, klopt. Dat zijn, is van een hond, hè? Dat is een bakkie, hè? Ja, hoor ik hier. Nou, de volgende dan. Wordt misschien iets moeilijker. Even kijken, Aaron.
Een leeuw?
Nee, het is geen leeuw. Een leeuw heeft niet zulke lange nagels. Jij, wat denk je, weet jij het aan, hè?
Een beer.
Een beer, ja, klopt. Dat is een beer, die heeft hele lange nagels, hè? Daar kan je het aan herkennen. Nou, volgens mij is er nou nog eentje. Dat is ook een moeilijke, hoor. Vind ik. Maar misschien zijn jullie wel heel slim. Aaron.
Een geit.
Ja, een geit. Ja, bijna. Niet helemaal. Die lijkt er wel wat op. Ik heb het opgezocht. Het is een ander dier. Hij knort ook. Wie weet het al? Ja, samen wel. Wie knort er?
Een varken.
Een varken. Heel goed, man. Ja. En nu heb ik nog wat meegenomen, nog een plaatje. Maar dat is geen voetspoor, geen pootafdruk, maar iets anders. Hé, hey. Dat gaat niet over een dier, maar over iemand anders. Wat denken jullie? Wat als je nou een hartje ziet en een kruis, waar denk je dan aan?
De Heer Jezus.
Aan de Heer Jezus, hè? Zoals die dierenpoten laten zien wat een dier is, heb je een hartje en een kruis wat ons aan de Heer Jezus herinnert. Maar waarom heb ik dat nu gedaan dan? Dat is al een beetje raar, hè? Nou weet je, er is een Bijbelgedeelte, die komt nu. En die gaat onze dominee ook vandaag voorlezen. En ik heb hem alleen in gewone taal, is even wat makkelijker. En daar staat van, vrienden, we kunnen vol vertrouwen de heilige tent van God binnengaan. Jezus heeft dat voor ons mogelijk gemaakt met zijn bloed. Door zijn dood maakt hij de weg voor ons vrij. Daardoor kunnen wij nu bij God komen. Dat zegt het kruis, hè? De Heer Jezus is voor ons aan het kruis gestorven. En Jezus is onze hoge priester in de hemel. Laten we dus naar God toe gaan vol vertrouwen in hem met een groot geloof. Want dankzij het offer wat Christus gebracht heeft, is al het kwaad uit ons hart verdwenen. Vandaar het hart. En bij onze doop is ons lichaam helemaal rein geworden. Wij geloven dat God ons zal redden. Aan dat geloof moeten we vasthouden zonder te twijfelen. Want God zal doen wat hij beloofd heeft. Daar kunnen we op vertrouwen. Dus het hart, je mag het in je hart hebben. Maar zoals die poten afdrukken, kun je ze ook de dieren volgen. En zo had ik ook eigenlijk gedacht, dat hartje en dat kruis, dat herinnert er ons aan dat we de Heer Jezus mogen volgen. Dus als je een hart ziet of een kruis, kan je daaraan denken. En eigenlijk is het ook zo, als je meer over die dieren wil weten, want ja, hoe kom ik nou aan die pootafdrukken? Nou, dat weten jullie vast. Ik heb even gegoogeld natuurlijk, hè. Dan kan je alles vinden. Over dieren. Dat is heel leuk om te doen. Dat doen jullie vast wel eens voor school. Maar als je dan wat meer over de Heer Jezus wil weten, kan je misschien ook wel googelen. Maar ik denk dat het dan handiger is als je de Bijbel pakt. En dan kom je teksten tegen die ons daarbij helpen. En dan mag je de Heer Jezus volgen. En daar gaat het volgende liedje ook over. Stap voor, stap voor. Kom op, ga je mee. Of voor stap. Mag ook, hè?
Stop, 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 stop
gaan we zo meteen naar de zondagschool. En dan ga ik met jullie bidden. Zullen we gaan stil worden? Gaan we met de Heere God praten, hè? Dank u wel, Heere God, dat we hier met zoveel mogen zijn. Met kinderen, met grote. Heren, dat we mogen luisteren naar wat u ons wilt vertellen. Wilt dus ook een fijne tijd geven op de zondagschool, maar ook hier in de kerk. Dat we goed mogen luisteren en dat we veel van u mogen leren. Heere God, wilt u ook zo bij hen zijn die er niet kunnen zijn vanmorgen, die misschien ziek zijn, kinderen die er niet zijn of volwassenen. Wilt u voor ze zorgen. Dank u wel dat u met ons meegaat, ook vandaag. Amen.
En terwijl de kinderen het gebouw verlaten om naar hun eigen, naar de zondagschool te gaan, gaan wij straks het lofprijsblok zingen. Maar ik wil in het voorspel van de voorzang van opwekking 623, wordt er namelijk gecollecteerd. De eerste collect is voor de gemeente en de tweede is voor de zendingsreis naar Bulgarije. Dus we gaan nu eerst een lang voorspel krijgen voordat wij het lofprijsblok gaan zingen. De liederen introduceren. We zingen 623 en 511 aaneengesloten. En we mogen weten dat Jezus hier in ons midden is. We mogen allemaal persoonlijk ons hart voor hem openstellen. En daar gaan deze liederen ook over. Laten we ons hart openen. En laten we... Ja, we hebben al heel veel gestaan. Maar als u wilt, mag u gaan staan bij deze liederen. Om hem de lof, de dank en de aanbidding te brengen. Het tweede lied, Maak mijn hart vol van uw heerlijkheid, zingen we namelijk Heer van genade, goedheid en trouw, God van gerechtigheid. We zullen allemaal eens voor hem buigen. We zingen 511, maar eerst 623. het laatste lied komt uit Opwekking 681. Ik lees u uit 2 Thessalonicenzen 1, het achtste vers. Maar aan jullie, dat is aan het volk Israël, zal hij rust geven. En aan ons, de christenen. Dat zal gebeuren op het moment dat de Heer Jezus in een laaiend vuur terugkomt uit de hemel met zijn machtige engelen. Vanuit die zekerheid, het is gewoon geweldig dat we daaruit mogen leven. Het is al heel heftig geweest. Maar het kan ons ook gebeuren. Bent u dan bereid om hem te ontmoeten? We zingen een toekomstlied. Ik zie de grote koning vol glorie en met vuur omringd. De aarde beeft. Ik zie hem in zijn liefde. Onze zonden wast hij weg. En we mogen allemaal zingen. Hosanna, Hosanna in de hoge.
Zullen we samen gaan bidden? Heere in de hemel, we zijn u dankbaar dat we vanochtend hier kunnen zijn en dat we vanochtend u mogen ontmoeten, dat we voor u mogen zingen, dat we uw naam kunnen groot maken met elkaar, dat we kunnen bidden tot u. Dat we gemeente kunnen zijn in het delen van vreugde en verdriet. Dat we om elkaar heen mogen staan. Dat we de vrijheid hebben en de mogelijkheid hebben. Dat we gezegend zijn met een kerkgebouw en muzikanten en zangers en hun voorganger. En alles wat daarbij hoort, zondagschool, techniek. Dat we dat allemaal uit uw hand hebben ontvangen. En dat we samen kunnen komen om ons geloof te belijden. Dat we dat mogen doen, dat we het mogen uitdragen naar elkaar en naar de wereld. U bent Heer. Want dat belijden wij, Vader. Er is maar één Heer en dat bent U. Er is maar één weg naar God de Vader en dat bent U, Heer Jezus. U die de weg, de waarheid en het leven bent. En wij belijden U als onze Koning, als onze Verlosser en als onze Messias. Heer, wij willen zometeen uw woord openen. En dan willen we daaruit gaan lezen. En dan willen we daarin ook weer u ontmoeten. We hebben verlangen om uw stem te verstaan vanochtend. In de gedeeltes die we gaan lezen en wat u daaruit tot ons te zeggen hebt. Wil ons zegenen. Wil maken dat we ons hart daarvoor durven openstellen, kunnen openstellen, willen openstellen. Maak dat de woorden die gelezen en gesproken worden binnen zullen komen bij ons. Bij ons hier in de zaal, maar ook als we misschien thuis meeluisteren. Omdat onze gezondheid of het leven het niet meer toelaat, de ouderdom het niet meer toelaat, dat we optrekken met de gemeente. Heer, wees ook met die broeders en zusters. Wees met die broeders en zusters die het moeilijk hebben met verlies en verdriet, zoals we in het begin van de dienst ook al baden. Maar wees ook met hen die lijden onder ziekte. Op het mededelingenblad lezen we ook weer van onze oude broeder van de molen. En van zuster Jantina, die weer voor een ingreep ook naar het ziekenhuis moeten. Het is voor hen beiden niet de eerste keer, maar het is wel heel vervelend en het moet gebeuren. Ik wil ook hen heel dicht nabij zijn en hen ook zegenen en helpen. Kracht geven en dat ook dat wat moet gebeuren voorspoedig mag gaan. En dat het ook tot herstel mag leiden. Heer, maar er zijn er zoveel. En we hebben al zoveel ook de afgelopen tijd wat dat betreft moeten delen met elkaar. Aan chronische zieken, mensen die langdurig ziek zijn. En we gedenken ook hen in onze gebeden. We zijn heel dicht nabij. En laat het zo zijn als dat verlangen er is. Bij hen en bij ons. Dat het ook bewaarheid wordt en dat zij weer met ons mogen kunnen optrekken. En dat zij ook hier weer de diensten kunnen bezoeken. Maar laat het bovenal niet los en geef een uitkomst in hun situatie. Geef kracht en troost om door te gaan. En zegen ons. Ook door wat wij hier vanochtend doen. In Jezus' naam. Amen. Nou, dan komt Lisbeth al naar voren. Maar die gaat met ons uit de Bijbel lezen en we lezen vanochtend twee gedeeltes. Eerst lezen we Psalm 1 en daarna lezen we uit Hebreeën het 10e hoofdstuk. En daarvan lezen we de versen 19 tot en met 25. Psalm 1 en een stuk dus uit Hebreeën 10.
Te beginnen met Psalm 1. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. Die de weg van de zondaars niet betreedt. Bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt op bloei. Zo niet met de wettelozen, zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst. Zondaars niet in de kring van rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. De weg van de wettelozen loopt dood. Dan ga ik naar Hebreeën 10 vanaf vers 19 en er staat boven geloof en volharding. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is. Wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven uit onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Tot zover.
Een paar jaar geleden heb ik ooit eens een boek gelezen. En in dat boek werd de gemeente van Jezus werd eigenlijk beschreven als een restaurant. Als een soort van geestelijke eetgelegenheid. Waar je als gelovige, als christelijke restaurantganger naartoe gaat om geestelijk voedsel te halen. En zo zei dat boek. Dat is heel belangrijk om te beseffen dat dat de functie van ook de gemeente is. Want als je geestelijk voedsel aanbiedt, dan moet je dat natuurlijk wel op de manier doen dat mensen dat ook lekker vinden. Dat het een beetje aantrekkelijk is. En dat mensen daarom dan komen om dat geestelijke voedsel tot je te nemen. De gemeente als een geestelijke eetgelegenheid. Dat was een beetje de strekking van dat boek. Nou, waarom begin ik nou de preek daarmee? Nou, daar is een aanleiding voor, want een paar weken geleden had ik een gesprek met iemand en die had het met mij over het geestelijk uitbuiken naar een mooie dienst. Die zei, als ik 's middags thuis kom na een dienst en het is mooi geweest, dan heb ik het gevoel van, ah, ik ga er even lekker voor zitten, genieten van wat ik allemaal heb gehad. En dat vond ik een hele mooie, dat vond ik een hele positieve, leuke, originele metafoor. Ik dacht, nou, daar kan ik wel wat mee, die gebruik ik vast nog wel eens een keer ergens, die onthoud ik, zeg maar. En dat bleef dan ook nog een aantal dagen in mijn hoofd zitten, ik nam het mee. Maar naarmate de dagen vorderden, moest ik opeens weer denken aan dat boek dat ik dus jaren geleden gelezen heb. Want ja, het lijkt er wel een beetje op, hè, restaurant, eten, dat soort dingen. En die gedachte van de gemeente als restaurant uit dat boek, die liep me daarna ook niet meer los. En met name die gedachte, die riep nogal wat vragen met mij op toen ik er verder over na ging denken. Hè, wat zeg je nou eigenlijk? Als je de gemeente vergelijkt met een geestelijk eethuis. Waar je naartoe komt als christenen. Wij, u, jij, ik. En daar gaan we dan geestelijk voedsel eten. En daar raken we verzadigd. En dan gaan we de wereld weer in. Is dat wel terecht om dat van de gemeente te zeggen? Is dat wel bijbels om van de gemeente te zeggen? Doe je daarmee wel recht als schrijver van zo'n boek aan wat de gemeente van Jezus is? Nou, die gedachten die gingen zo'n tijdje door mijn hoofd. En ik had een heel proces waar ik doorheen ging. En ik werd bij een aantal dingen weer bepaald die ik ook wel wist. Maar nou, die misschien wat naar de achtergrond waren gezakt. En ik zal je verder dat hele proces besparen. Maar ik wil vanochtend eigenlijk in deze preek een paar van die elementen eruit lichten. Omdat ik denk dat er wel heel veel waardevol zit als je nadenkt over wat is nou gemeente zijn? Wat is nou de essentie daarvan? Is dat een plek waar je alleen maar kunt halen? Of is dat ook nog wat anders? Maar daar wil ik het over gaan hebben vanochtend. En dan wil ik eigenlijk beginnen bij dat beeld van die gemeente als, als eetgelegenheid, als restaurant. Want als je dat zegt, zoals in het boek, wat zeg je dan? Dan zeg je eigenlijk, de gemeente is een soort van geestelijke, of eigenlijk een soort van economische geestelijke grootheid. Laat ik het zomaar omschrijven. En je zegt dan eigenlijk van, de gemeente heeft een product, het geestelijk voedsel. En dat probeer je aan de man te brengen, dat probeer je aan de vrouw te brengen. En dat probeer je dan op een manier te doen die zoveel mogelijk mensen aanspreekt. En dat doe je als gemeente, doen wij ook. Wij zeggen, hier heb je geestelijk voedsel in bijbelstudies en gebedsmomenten. We hebben onze diensten, we hebben onze preken. En dan zeggen we, kijk, dit bieden wij aan, kom het maar halen. Hier, niet bij de buren, niet aan de overkant. Kom het hier halen, hier is het te krijgen. Dat is het beeld wat in dat boek naar voren kwam. En op zich is het wel waar dat de gemeente een plek moet zijn waar je geestelijk voedsel krijgt. Waar je dat kan ontvangen. Waar je dat kan halen, waar je dat kan eten. En dat laat ook Psalm 1 al zien, vers 1 en 2 staan er al. Die psalm zegt, gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doet, die de weg van zondaars niet betreedt, die bij spotters niet aan tafel zit. En dus die niet met goddelozen aan tafel zit. Misschien wel aan de geestelijke tafel zit om daar voedsel te halen voor het leven. Dat moet je niet doen, zegt de psalm. Aan die tafel moet je niet gaan zitten. Maar gelukkig hij of zij die vreugde vindt in de wet van de Heer. En die zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Die dus met het geestelijk voedsel van de wet van God bezig is. En de wet moet je dan niet te strikt opvatten hier in deze psalm. Daar wordt niet direct de 10 geboden mee bedoeld. Of alleen de Torah en de eerste 5 bijbelboeken van Mozes. En de meeste bijbeluitleggers, en ik sluit mij daar van harte bij aan, die zeggen, met die wet wordt eigenlijk het geheel van het onderwijs van God genoemd. Bedoeld. He, of dat nou is in de profeten, of in de psalmen, of in Deuteronomium, of in Exodus, in de Torah, dat maakt niet uit. Overal, de hele Bijbel staat vol met leringen van God. Dat is wat God ons wil geven en daar mogen wij ons in verdiepen. Dat is het pleidooi wat deze psalm doet. Haal je geestelijke voedsel uit het woord van God. Niet uit de wereld, niet bij spotters, niet bij goddelozen, maar uit het woord. Want, en dan komen we bij vers 3, als je dat doet, dan ben je als een boom geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij komt tot bloei. Alles wat hij doet, komt tot bloei. Oftewel, dan krijg je het goede geestelijke voedsel. Dat is wat hier eigenlijk staat. Hè? Want een boom heeft het meest ideale voedsel, zeker in een land als Israël waar het zo dor is, als die aan stromend water staat geplant. Dan gaat die bloeien. Dan krijgt die bladeren die nooit verwelken. Dan gaat die vrucht dragen. En de psalm had eigenlijk een pleidooi. Wees bezig met de zaken van de Heer. Neem het geestelijke voedsel tot je, niet het aardse voedsel. Niet de dingen van de wereld, maar het geestelijke. Laat je daardoor voeden. En dan heb je het goede geestelijke voedsel, waardoor ook jij als kind van God gaat groeien en gaat bloeien en vrucht gaat dragen. En dan zul je sterk komen te staan in geloof. En dat zegt de psalm ook in vers 5 en in vers 6. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. Verdiep je dus in die wet. Verdiep je in het geestelijke voedsel. Nou, en op zich is dat verdiepen in die wet, tot je nemen van het geestelijke voedsel van het woord van God, dat is iets dat we natuurlijk allemaal ook individueel doen. Althans, daar ga ik vanuit. En dat hoop ik ook, dat je dat doet. Dat je thuis ook in je Bijbel leest. Dat je thuis daar op studeert. Dat je misschien eens een onderwerp eruit ligt en denkt, daar ga ik eens mee bezig. Of elke dag een stuk leest van een Bijbelboek of een dagboek erbij gebruikt of weet ik veel wat. En die voeding zoek je zelf op. Maar dat voeding zoeken, dat is ook zeker iets dat wij gezamenlijk met elkaar als gemeenschap van geloof moeten doen en mogen doen. Nou, het is mijn overtuiging dat de Geest ook op die manier in dat voeden met elkaar en van elkaar werkt. Het is naar mijn idee een fundamenteel onderdeel van gemeente zijn dat wij die geestelijke voeding op die manier aan elkaar aanbieden. Dat is ook een Bijbels idee. Daar kan ik heel wat teksten bij aanhalen, maar denk alleen maar aan de dienst die we 2 weken geleden hadden, de gezinsdienst. Toen hadden we het over de grote opdracht van de Heer Jezus. Voordat hij naar de hemel ging, zei hij tegen zijn volgelingen, ga erop uit. Vertel mensen van mij. Maak hen tot mijn leerlingen. Doop hen. En wat was het laatste wat hij zei? En leer hen onderhouden al wat ik jullie heb opgedragen. Leer hen. Nou, dat zegt het, hè. Geef het geestelijke voedsel aan je broeders en zusters. Geef het door en onderhoud en leer wat ik jullie verteld heb. Verdiep je in die wet. Verdiep je in wat ik van je vraag en geef dat aan elkaar door. Dus ja, inderdaad, in die zin is de gemeente ook een plek waar je geestelijk voedsel kan halen en waar dat wordt aangeboden. In zoverre is dat beeld van een restaurant wel goed gekozen. Maar is dat dan het hele verhaal? Is dat dan wat de gemeente is? De plek waar je op zondag komt, waar je wat komt halen, waar je lekker komt eten in geestelijke zin, nou, dan ga je gang weer. Of is gemeente zijn meer? Nou, ik denk dat gemeente zijn veel meer is. En ik denk ook dat de Bijbel ons dat laat zien. En daar kan ik ook weer heel veel Bijbelgedeeltes bij halen, maar ik heb dan vanochtend gekozen voor Hebreeën 10, zoals Lisbeth dat net gelezen heeft. Want in Hebreeën 10 staat over al dit best heel veel waardevols. Het eerste dat erbij opvalt, althans mij dan toen ik mij voorbereidde, is dat dat hele stuk over ons gaat. Hè? Het is allemaal meervoud wat je daar vindt. Het is allemaal we. Het begint al in vers 19 met de term broeders en zusters. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen wij zonder schroom binnengaan in het heiligdom. En dat zet zich door. In het hele gedeelte gaat het steeds over we. Over meervoud. Dus over ons als gemeenschap van geloof. Dat is wat daar wordt aangesproken. Dat is waar het over gaat. En wat staat daar dan over gemeente zijn, over gemeenschap van geloof zijn? Nou, dat begint dus hier in vers 19 en 20 met de uitspraak. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen wij zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft door het voorhangsel heen. Eigenlijk staat er, jij, ik, u, wij zijn vrij om bij God te komen als gemeenschap van geloof. En wij mogen het heiligdom ingaan, het plaatje laat het ook zien, door het voorhangsel heen. Misschien denk je, wat is het voorhangsel? Nou, kijk dan naar dat plaatje. Het voorhangsel is een kleed wat in de tempel hing en wat het heiligste deel van de tempel afschermde van de rest van de tempel. Dat deel heet ook het heilige der heiligen, daar kon je God ontmoeten. En dan mocht je niet zomaar komen. Er was een scheiding tussen de mens en God in dat grote kleed. 1 keer per jaar kwam er maar iemand, was de hoge priester, die op grote verzoendag achter dat kleed mocht komen voor de zonde van het volk, als hij de juiste rituelen had uitgevoerd. Maar verder kon je niet daar zomaar zijn. Daar was ook de ark en alle heilige voorwerpen. Dan mocht je niet komen, want daar was God. En dan zegt Hebreeën, geschreven aan Joodse mensen die hiermee vertrouwd zijn, door wat Jezus deed aan het kruis, waar Margriet ook van verteld heeft, door de verlossing en de redding die daaruit komt, zijn wij als gemeenschap vrij om gewoon door het kleed heen te gaan. Dat is er niet meer. Het is gescheurd. Er staat ergens in de Bijbel van boven naar onder. Toen Jezus zijn leven gaf. We zijn vrij om bij God te komen. En dat mogen we als gemeente samen doen. En dat wordt dan in Hebreeën 10 verder uitgewerkt en verder toegespitst in een aantal, ja, zeg maar, opdrachten die we dan krijgen. En dan begint het in vers 22. Laten we God dan naderen met een oprecht hart. En laten we God naderen met een vast geloof, nu ons hart gereinigd is en wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water gewassen is. Dus hier staat, nu wij gered zijn door Jezus, nu we gedoopt zijn, nu we de verlossing hebben ontvangen, laten we, dus wij als gemeenschap, niet alleen jij en ik individueel, maar we, een opdracht, laten we tot God naderen. Het is dus onze opdracht als gemeente, als gemeenschap van geloof, om God te naderen, om naar God toe te gaan, om Hem te zoeken, om dat heiligdom binnen te gaan. Dat is een opdracht die wij gezamenlijk mogen hebben en doen als wij bijvoorbeeld een dienst als dit hebben. Dan daarnaast wordt er in vers 23 gezegd, laten we, opnieuw weer dus een opdracht voor ons, laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop wij hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan, is trouw. Hier wordt ons dus de opdracht gegeven om de hoop vast te houden en dat niet alleen, om het ook te belijden. En dan denk je naar de wereld, ja. Maar ik denk hier in Hebreeën 10 dat het nog meer bedoeld is naar elkaar. Dat we de hoop belijden die we hebben in geloof naar elkaar. Zoals we vanochtend hebben gedaan. Toen we spraken over het verlies van onze zuster. Dat we dat lied zongen op die dag. Dat lied van hoop. En dat we dat elkaar mochten voorhouden. Ook in ons eigen verlies. Ook met onze eigen moeite. En dat we op die manier ook gemeente zijn, dat is een opdracht, de hoop elkaar voor blijven houden. Want God die de belofte heeft gedaan is trouw. We beginnen iedere dienst op die manier. He, u laat niet los wat uw hand is begonnen te doen, dat bidden we. En daarmee houden we elkaar voor, vertrouw op God en hou vol, want het komt, Hij is trouw. Dat is een taak, een opdracht van gemeente zijn. En dan voegt vers 24 daaraan toe. Laten wij opmerkzaam blijven en laten wij elkaar ertoe aansporen lief te hebben en het goede te doen. Dus dat is de laatste opdracht die we hier tegenkomen. Laten wij, dus samen met elkaar, laten wij opmerkzaam blijven. Dus op elkaar letten. In de goede zin van het woord. En elkaar ertoe aanzetten, aansporen om lief te hebben en het goede te doen. Dus gemeente zijn, dat is ook een opdracht van de gemeente, is naar elkaar omzien. Is elkaar opbouwen. Is elkaar aansporen en aanvuren. Kom, laten we het goede doen. Laten we liefde tonen. En daar elkaar in mee te nemen. Naar een ander toe laten zien. En die ander naar jou toe. En zo samen die weg gaan. Bouw elkaar op. Nou ja, en dat wat hier dus zo staat, dat is in mijn ogen net zo goed gemeente zijn als het aanbieden van geestelijk voedsel. Tuurlijk, dat is hier onderdeel van, het aanbieden van geestelijk voedsel. En daardoor groeien wij, maar gemeente zijn is bij uitstek de plek om gezamenlijk tot God te naderen. In avondmaalsvieringen, in diensten, in gebedsmomenten, in bijbelstudie, en weet ik wat voor verbanden er allemaal zijn. Wij naderen tot God als wij samen zijn. En als we tot God naderen, delen we de hoop die we hebben in ons geloof. En als we de hoop delen, dan sporen we elkaar aan om tot meer dienstbaarheid en dienstbetoon te komen naar God. Dan delen we de liefde en dan sporen we aan om het goede te doen. Dat zijn functies, onderdelen, taken, opdrachten van onze gemeenschap zijn, van ons gemeente zijn. Van de gemeente van Jezus zijn, van kerk zijn, hier aan deze plaats. En ja, dat is ook geestelijk voeding krijgen, dat is ook je verdiepen in de weg. Dat is ook als een boom geplant aan stromend water zijn, maar het hoort er allemaal wel bij. Het is met elkaar op weg gaan achter Christus aan. Het is elkaar meenemen op die weg achter Christus aan. En dat maakt het dus zoveel meer gemeente zijn dan alleen maar inrichtingsverkeer van de gemeente naar de leden. Dan alleen maar inrichtingsverkeer van ik zit hier op zondag te consumeren en dan ga ik de week weer in. Gemeente zijn is zoveel meer. Maar helaas, en ik zeg met nadruk helaas, want ik wil heel graag dat anders is. Helaas, vandaag de dag zijn er heel veel christenen en kinderen van God die dat niet zo zien. En die eerder zeggen, ja, gemeente zijn, ik heb er niet zoveel mee. Ik haal mijn geestelijke voedsel wel van Hour of Power op zondagochtend. Of ik lees wel een boek. Of ik zoek wel een preek op het internet. En dan haal ik daar mijn voedsel wel uit. En ik zeg nogmaals helaas, want ik zou zo graag zien dat het anders was. En ik heb zelf ook zo vaak ervaren dat gemeente zijn zoveel meer kan zijn, zoveel waardevoller kan zijn, zo belangrijk kan zijn. Op al die punten die we vanmorgen voorbij hebben zien komen. Maar er zijn er heel veel vandaag de dag die zeggen, ik geloof wel, maar ik heb de gemeente niet nodig. Of ik heb niks met de gemeente. Misschien heb ik wel eens gehoord. Ik heb al een aantal keren gehoord dat mensen dat zeiden. En dat is zo jammer, want, nou ja, het staat er nog, hè, Hebreeën 10. Nee, laat maar even de vorige bedoel ik nog, Hebreeën 10. Kijk, het staat er nog. Als je deze dingen nou neemt, dan moet je afvragen hoe je dat wil doen als je geen gemeente hebt. En dat kun je heel abstract maken, heel theologisch maken, maar hoe wil je nou met elkaar naderen tot God als je geen elkaar hebt? Hoe wil je elkaar de hoop blijven voorhouden als je geen broeders en zusters hebt waarmee je die hoop kan delen? En hoe wil je nou opmerkzaam blijven op elkaar en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en het goede doen als je geen band met elkaar hebt? Ga maar na, als hier een wildvreemde binnenkomt en die stapt op zuster Jannie of op Riebert of op mij of op wie dan ook. En die zegt tegen ons, ja, moet je luisteren, wat je doet is niet goed, het moet anders. Dan zeg je, en wie ben jij? Je kent me helemaal niet. En andersom ook, als ik naar een wildvreemde broeder of zuster ga en ga zeggen, ja, maar moet je luisteren, dat moet anders, dan zegt diegene dat ook. Je kunt elkaar pas aansporen. Je kunt elkaar pas bemoedigen. Je kunt pas voor elkaar zijn op het moment dat je ook een band met elkaar hebt. Dat je met elkaar optrekt, dat je elkaar kent. Als je met elkaar onderweg bent, dan is het niet zo raar dat iemand zegt, joh, hoe zit dat eigenlijk in jouw leven? Waarom doe je dat zo? Dan wil je daar wel over praten, want je hebt de liefde, je hebt de band met elkaar. Je hebt dat nodig, anders kan dit simpelweg niet. En daarom ook denk ik, en dan mag je de volgende dia wel laten zien, staat hier juist in Hebreeën 10 vers 24 en 25, die tekst. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar aansporen lief te hebben en het goede te doen. En in plaats van weg te blijven uit onze samenkomsten zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Kijk, kennelijk was het al in de tijd van de Hebreeën een probleem dat sommige gemeenteleden, nou ja, ook niet mee optrokken of niet meer mee optrokken. Dat ze dachten, nou laat maar, of dat ze daar een bepaalde reden voor hadden of iets hadden meegemaakt. Of, ja, er kunnen allerlei motieven achter zitten, maar dat gebeurde toen al. Kennelijk was dat toen al een probleem en toch zegt Hebreeën 10, laten we wel doorgaan met elkaar, want anders verliezen we iets essentieels. En dat komt er niet goed. Niet met de gemeenschap, maar ook niet met ons eigen geloof. He, want probeer maar eens bij Jezus te blijven. Probeer maar eens de juiste theologie te hebben. Probeer maar eens de juiste overtuiging te hebben. Als je totaal niks met de gemeente te maken hebt. Ik merk het zelf als ik in periodes ben dat ik wat verder van de gemeente af kom te staan. Toen ik nog geen voorganger was. Dan heb ik wel gemerkt dat het ook op dat vlak in mijn persoonlijke relatie. Dat het ook allemaal wat minder heftig en intens werd. He, of wat je ook wel eens hebt. Dat je mensen ontmoet die nooit naar de gemeente gaan. En die hebben de vreemdste theologische ideeën uit de Bijbel opgedaan. Omdat ze dachten, ja, dat staat er. Maar dat kwam omdat er nooit eens iemand tegen hen zei, staat dat er eigenlijk wel? Zullen we het daar eens met elkaar over hebben? We hebben de gemeente nodig, de gemeenschap van geloof nodig. En weet je, dan kijk ik zo hier de zaal in. En dan zie ik hier voor het overgrote deel broeders en zusters met wie we wekelijks optrekken. Sommige van jullie zie ik zelfs nog vaker op gebedsmomenten en bijbelstudies en op andere plekken. En dan denk ik, ja, wat ik hier nu aan vertellen ben, dat onderschrijven wij allemaal. Wij zien het belang van wat Hebreeën ons leert. Wij zien het belang van gemeente zijn. Misschien denk je ook wel, ja, het is een mooie preek, Roelof, maar een beetje preaching to the choir. Hè? Is een beetje preken voor rijke parochie. Dat hoeven wij toch niet te horen? En dan zeg ik, ja, je hebt gelijk. Dat is ook niet direct voor jou persoonlijk bedoeld misschien, maar ik wilde toch vanochtend wel delen, want weet je, ik wil je eigenlijk oproepen, wij als gemeente, laten we hier nou eens een gebedspunt van maken. Als wij op maandagavond gebedsmoment hebben, dan zijn we met een groepje van, nou, 7 tot 12 mensen. En dan hebben wij altijd op die maandagavond een vast gebedspunt dat we bidden voor de gemeente en bidden hiervoor. Bidden voor wat wij dan zo noemen lauwheid en vrijblijvendheid bij broeders en zusters die niet meer mee optrekken. Bidden voor broeders en zusters die misschien verbittering hebben in hun hart of ja, wat voor reden dan ook. En dan bidden dat dat veranderen mag. En ik wil je uitnodigen om daar ook bij aanwezig te zijn op maandagavond. Om daar mee in gebed te gaan om 7:45 hier in de kerk. Maar al doe je dat niet, dan wil ik je ook bidden laten, of vragen. Bid daar ook met elkaar in je eigen leven voor. He, want dat heb ik ook gemerkt. Je kan met mensen oneindig gesprekken aangaan over dit onderwerp. En ze misschien ook nog wel intellectueel overtuigen dat je gelijk hebt. Maar daarmee komen ze nog niet. Alleen God kan harten veranderen. En daarom is het een gebedszaak om dit bij de Heer te brengen. En om hier actief met elkaar voor te gaan bidden. Heel persoonlijk. In je eigen leven. Met elkaar op de kring. Of waar je maar samenkomt. Bidden voor die broeders en zusters. Die ook hier in Delfzijl zijn. Ook hier in deze kerk zijn. Die niet meer mee optrekken. Of nauwelijks mee optrekken. En wij met z'n, nou laten we zeggen tussen de 100 en 130 tot de 150 man die hier op zondag zitten. Wij gaan met elkaar op. Maar dat betekent dat er ook nog tientallen zijn die niet meegaan. En voor een deel is dat door gezondheid en ouderdom. Maar voor een deel ook niet. Laten we daarvoor bidden. En laten we er ook elkaar op aanspreken in liefde. Niet met de vinger omhoog en waarom ben je er nu, dan ga eens mee. En dat heeft allemaal geen zin. Maar delen in liefde. Van wat jij hebt aan de gemeenschap van geloof. Wat jij hebt ontvangen op de zondag als je hier bent. Wat je met elkaar meemaakt. Hoe je daarin opgebouwd wordt. Hoe mooi het is om gemeente te zijn en broeders en zusters te hebben. En 2 weken geleden in de vakantie Bijbeldienst, toen heb ik gezegd, ga naar de prekers praten over die grote opdracht. Nou, begin nou en straks bij de koffie over dit onderwerp. Deel dit eens met elkaar. Kijk eens waar je elkaar kan bemoedigen, zoals Hebreeën 10 dat zei. Kijk eens waar je elkaar kan aansporen. Kijk eens waar je elkaar de hoop kan voorhouden die we in geloof hebben. En deel dat ook met mensen om je heen, vanuit onze gemeente of misschien wel je kinderen, je kleinkinderen of vrienden die je hebt die ook anders hierin staan. Want gemeente zijn is gemeenschap zijn. Dat is een heel oud baptistenprincipe, maar ik geloof ook echt dat het heel bijbels is. Gemeente zijn is gemeenschap zijn, is samen optrekken, is samen in en door Jezus onderweg zijn. Met vallen en opstaan in onvolmaaktheid, ja. Maar samen met de liefde van Christus. En dan komen we er. En dan gaan we op weg naar die dag dat de Heer ons zal verlossen. En dat we als zijn gemeente voor altijd bij hem zullen zijn. En het liefst, en dat weet ik dat jullie dat ook vinden, doen we dat met elkaar. Alle broeders en zusters die ook bij dat gezin, bij die gemeente van God horen. Laten we daarvoor bidden. Laten we daarvoor gaan. Amen. Zullen we een lied gaan zingen? Een lied dat zegt, bijeen geroepen uit onze huizen. Elk met zijn eigen levenslied zijn wij gekomen om te dromen van wat God in ons mensen ziet. Het lied wat gaat over ons gemeente zijn. Wat gaat over hoe wij hier zijn en wat we daarin beleven. Zullen we dat samen gaan zingen? Thank you. de Heer danken. Ja, Vader, zo zingen wij van gemeente zijn. Zo hebben wij gehoord over gemeente zijn. En zo hebben we beleefd wat gemeente zijn is, ook vanochtend in dit moment. Heren, dan hebben we u gezocht en gevonden, geloofd en geprezen. Dan hebben we naar uw woord geluisterd. We hebben vreugde, maar ook verdriet met elkaar gedeeld. En we zijn daarin tot u genaderd. Zoals Hebreeën 10 dat zo mooi omschreef. Laten wij tot God naderen met een oprecht geloof en een vrij hart. Heer, zo zijn wij vanochtend bij u geweest. En we hebben opnieuw weer ervaren wat het belang is van zo gemeen te zijn. Dat het veel meer is dan hier op zondag komen iets halen. Maar dat het er veel meer over gaat om samen op weg te gaan en gemeenschap te zijn. Dank u dat we dat mogen weten. Dank u dat u dat verlangen ook in ons hart hebt gezet. En dat we samen met elkaar onderweg mogen zijn door bergen en dalen. Als het goed gaat en als het slecht gaat. Ja, als we falen of als we schitteren. We zijn met u. We zijn uw gemeente. Maar tegelijkertijd, en dat hebben we ook gezegd net in de preek hier, willen wij u bidden. Bidden voor die broeders en zusters die daarin veronachtzamen. Die, zoals Hebreeën 10 het ook zegt, de samenkomsten verwaarlozen en er niet naartoe gaan. Die niet met ons optrekken. En er is geen goede reden. Ze zien het gewoon niet zo. Of ze gaan liever voor de tv zitten. Of misschien is er wel iets gebeurd waardoor ze niet meer mee willen optrekken. Heer, en daarin willen we ook best in de spiegel kijken, want we zijn niet perfect, maar we bidden nu voor hen. Wil die harten aanraken. En wil vrijblijvendheid verbreken als dat er is. En wil lauwheid die je soms in ieders hart insluit, wil dat wegnemen en laat het plaatsmaken voor passie voor u. Want als er passie voor u is en als uw geest de ruimte krijgt, dan worden we ook weer getrokken naar uw huizen, naar uw gemeente. Heer, verander dat bij die mensen. En verander ons als dat nodig is om op een bepaalde manier naar hen te kijken. En help ons om inzichten te krijgen in hoe wij daarin kunnen groeien als gemeenschap van u. Want dat is toch ook ons verlangen. Om meer en meer gemeente te zijn naar uw wil. Heer, zegen ons die met elkaar onderweg zijn. Geef ons uw liefde. Help ons om elkaar aan te sporen het goede te doen. Help ons om de hoop die wij hebben hoog in het vaandel te houden. Help ons om samen op weg te gaan en het zicht op u te houden. Want u bent de Heer en u komt onze lof en eer en dank toe. Heer, geef ons kracht. In Jezus' naam. Amen. En daarmee sluiten wij dan ook deze dienst af. We gaan de zegen uitspreken. En daarna zingen we tot slot een lied wat echt over gemeente zijn gegaan. En over het gaat en over het voorrecht om met elkaar onderweg te gaan. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. We mogen eerst de zegen ontvangen. Ik wil je vragen om te gaan staan. Want wat er ook gebeurt in je leven, of dat nou mooi is of niet, of dat nou verdrietig is of niet, of dat nou goed is of niet, het maakt niet uit. Zelfs als we deze week ingaan en we weten niet dat we volgende week hier weer kunnen komen. Want we hebben het vanochtend gehoord. Het leven is broos en kwetsbaar en je kan er zo opeens niet meer zijn. Dan mag je weten dat die zegen van de Heer met je meegaat. En dat je niet alleen bent. En dat de genade van de Heer je omgeeft en dat Hij met je meegaat. Dat Hij je niet loslaat. En dat zijn liefde er ook voor jou is. Daarom ontvang de zegen. Weet, gemeente van Jezus Christus, kind van God, dat Gods liefde er voor jou is. Dat Hij er altijd is geweest en dat Hij altijd bij jou zal zijn. Weet dat je verlost bent, gekocht bent met het bloed van de Heer Jezus en dat zijn genade genoeg is voor jou. En weet dat de Heilige Geest jou gegeven is om met jou te gaan tot kracht, steun, tot groei in je geloof, zodat je als een boom kan zijn geplant aan stromend water. En weet dat je daarin gedragen wordt door het leven tot de dood en daaroverheen in de armen van de Vader. Totdat Hij komt met majesteit en luister. Amen.